Goedemorgen. Ik heb inderdaad een jasje aan vanwege paasfeest. Ik vond het gewoon moeilijk te verkroppen dat ik wel naar bruiloften ga, waar ik soms helemaal geen zin in heb. Of naar feestjes van iemand, een belangrijk feest. Maar, en dan ga ik netjes. Maar op de dag dat mijn Heer en Verlosser opgestaan is uit de dood, dan zou ik zeker in een trui gaan. Dus dat vond ik voor mezelf niet kunnen. Dus ik dacht, ik doe eens een keer een jasje aan. Ze hebben daar alweer wat grappen over gemaakt. Net als dat ik altijd, als ik ga spreken, kom ik ook, dat weet iedereen gelijk, want dan heb ik een blouse aan. Dus, ja. Ik kan allemaal mooie jaren horen zingen nu. Ja, maar wat. Weet je, er zijn heel veel mensen geweest in de geschiedenis en nog steeds, die heel veel invloed hebben gehad. Mensen waar iedereen naar opkijkt. Kom maar, ja. Mensen zoals Jara. Nee, mensen waar iedereen naar opkijkt. Bijvoorbeeld tegenwoordig een artiest. We kijken allemaal op naar artiesten. Of naar Hollywood sterren, acteurs. Maar in het verleden had je dan zo'n rabbi bijvoorbeeld. Of een, voor de Joden, maar voor de moslims een profeet. Daar keken ze naar op. Bijvoorbeeld laten we Mohammed nemen. Iedereen keek op naar Mohammed, hij wist heel veel te vertellen, hij wist heel veel dingen uit te leggen. Iedereen was vol van die man, ze waren hem aan het volgen en ze schreven zijn woorden op. En dan moet je je voorstellen dat zo iemand komt te overlijden, dat jouw held, jouw meester, jouw heer noemt, die komt te overlijden. Wat er dan gebeurt met je als je daarbij bent of als je de dag daarna, zeg maar, je hebt hem begraven. En dan sta je daar en dan kijk je elkaar aan van wat nu? Wat gaan we nu doen? Het is voorbij, het is over. En zo ben ik 2 weken geleden geëindigd. Dat heb ik verteld over de kruisdood. En heb ik geprobeerd dat te vertellen vanuit de blik, zeg maar, van de discipelen. Hoe dat was voor hen, voor de moeder van Jezus. Dat ze haar eigen zoon zag hangen aan het kruis. Ja, doorstoken, vreselijk bebloed, een kroon op zijn hoofd. Er was niks meer van over van haar zoon, hè, van de discipelen, van hun heer en meester. Het was helemaal verslagen. De Joden stonden te juichen, te lachen, te spotten. Want ze hadden gewonnen. Want ze hadden die Messias die zoveel oproer veroorzaakt. Hadden ze gedood. En die discipelen die staan daar vanuit. Dit is over. Dit was het. We hebben echt een hele goede tijd gehad. We hebben 3 jaar lang met die man gewandeld, gelachen. Hij heeft ons zoveel geleerd. Ons hart brandt in ons als we hem hoorden spreken. Maar nu... Ja, het is voorbij. Het is helemaal klaar. Hij hangt daar, hij is dood. Vreselijk. Het is ook niet zomaar een hartaanval of zo, maar hij was echt gruwelijk opgehangen, gekruisigd, geslagen. En dan is er Jozef van Arimathea samen met Nicodemus. Die halen hem van het kruis, die mogen dat. Dus dat is echt ook een ingrijpen van God, want anders zou hij in het Gehenna geworpen worden. Zo gooiden al die lijken heel gruwelijk gewoon van een berg af, rolde die naar beneden bij allemaal andere lijken en dat werd soms, ja, dat verbrandde. Dus af en toe was daar vuur, daar waren heel veel wormen, daar waren heel veel afval en ontlasting, noem maar, een hele smerige bende was dat daar. En daar zouden ze dan het lichaam van onze Messias ook willen ingooien. Maar gelukkig, Jozef van Arimathea vroeg, mag ik hem begraven, mag ik hem in mijn graf leggen? Dat deed hij dus. Is Jozef samen met Nicodemus, die man die we in Johannes 3 ontmoeten, die fariseer. Die nemen hem mee en legt hem in zijn eigen graf. Jozef had een prachtig graf, uitgehouwen, dat was echt voor de rijken, uitgehouwen uit steen. Ze leggen hem daarin, ze wikkelen hem in doeken. Nou, iedereen gaat naar huis en ik kan me zo voorstellen hoe dan die sfeer is. Dat Petrus daar zit in een hoek te huilen en dat Maria daar niet meer te troosten is en dat ze helemaal verslagen zijn, want de Messias is dood. En dan zal misschien iemand nog wel hebben gezegd van, ja, maar hij zei toch iets over zijn opstanding, maar dat hebben ze niet eens meer gehoord. Ze konden het gewoon niet bevatten dat het echt gebeurd was. Want wij, voor ons, hè, want als wij dat verhaal lezen van die gevangenneming van Jezus, dan wij weten al wat er gebeurt, maar voor de discipelen, die wisten niet echt wat er ging gebeuren. Ineens wordt hij gepakt, meegenomen. En dat gaat allemaal heel snel, wordt hij veroordeeld. Eigenlijk zonder een echt fatsoenlijk proces. En voordat ze het weten hangt hij daar al en is hij al dood. Het gaat allemaal heel veel te snel. Dus we hebben niet half door wat er gebeurt. En dan 2 dagen lang ligt hij daar in het graf. Of eigenlijk in totaal dus 3, maar even die dag van Pesach niet meegeteld. En dan is het zondagochtend. Het is vandaag ook zondagochtend. Er staat er heel vroeg in de morgen. De zon kwam net op. Gaan die vrouwen naar het graf toe. Nou, ze nemen specerijen mee. En waarom gaan ze pas op de 3e dag? Nou, omdat er 2 Shabbatten tussen zaten. Dus 2 rustdagen voor Joden. Op dat noem je zeg maar een hoog Shabbat. Dus dat was de vrijdag. Eigenlijk is Jezus op donderdagavond gestorven, donderdagmiddag. Vrijdag was een Shabbat en zaterdag ook. Dat hoorde bij het feest. En dan is zondag de eerste dag dat het weer geen Shabbat was. Dus dan pas mogen ze werk gaan doen. Dat is dus ook een lichaam balsemen. En ze gaan daarheen en proberen eens te verplaatsen in die vrouwen. Ze lopen daar huilend en ze praten nog wat na. En dan zeggen ze ook tegen elkaar, staat er in een van de evangeliën, hoe moeten we eigenlijk die steen wegrollen? Ook gewoon heel praktisch, van hoe gaan we dat nou doen als we daar komen, die grote steen. En ze komen daar aan en ze zien dat de steen weggerold is. Nou, dan zou ik heel erg schrikken. Want ook dat is weer iets wat wij allemaal kennen van kinds af aan. We vinden het heel normaal. Maar ik ga even een gruwelijk voorbeeld geven. Probeer je even voor te stellen dat je geliefde is overleden. Iemand waarvan je heel veel houdt. En jij gaat een paar dagen later naar het graf toe. En is ineens het graf uitgegraven. En is de kist open. Zo heeft het gevoeld voor hun. En dan kijk je erin. Je durft het bijna niet. En dan zie je dat het lichaam weg is. Misschien ligt er nog wat... wat doeken en wat kleding. En zo heeft het gevoeld voor die vrouwen. Dus ze kijken heel voorzichtig in die grot. Ze zien alleen maar een paar doeken liggen. Nou, die zijn natuurlijk heel bang. Je hebt misschien wel gegild en gehuild. En dan vind ik het zo mooi dat God dat tegemoet komt door een engel te sturen. Ineens zijn er, de ene evangelie zegt 1, de ander zegt er waren 2. Het zijn daar engelen en die zeggen, wees gerust. En eentje zegt, prachtig vind ik dat. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Je kijkt eigenlijk op een verkeerde plek, zeggen ze. Je kijkt bij de doden, op zoek naar de levende. Hij heeft toch gezegd dat hij zou opstaan? Waarom ga je dan hier kijken alsof hij weg is? Maar ze kunnen het nog steeds niet geloven. En dan heb je dat bekende verhaal van dat Maria. Dat hij naar buiten gaat en dat hij een man ziet staan. Zij denkt, dat is de tuinman. En ze gaat naar hem toe en ze pakt hem vast. En ze zegt, Heer, waar heeft u dat lichaam neergelegd? Zeg het me toch. Zeg me toch waar dat lichaam is. Want je wil gewoon, als je iemand bent verloren, dan wil je dat lichaam weten waar dat is. Dat je in ieder geval weet, het ligt daar veilig. In ons geval onder de grond en in hun geval achter die grote steen. Veilig, weggelegd, het lichaam is daar. Want dat hoort bij onze rouwverwerking, dat we weten het lichaam ligt daar nog. Ook Maria, die kan dat niet handelen dat lichaam weg is. Dus die zegt, zeg het me toch, waar is dat lichaam? En dan hoort ze door hoe die praat en wat die zegt, dat het haar Heer is, dat het Jezus is. Nou, wat een vreugde zou in die vrouw zijn opgekomen. En die vrouwen rennen met elkaar naar de discipelen toe. Ja, keihard rennen ze door die straten. Ze komen binnen, Petrus, Johannes. Hij is opgestaan, hij leeft weer. En hij zegt voor me dat ze zeggen, wacht even, wat zeg je nou? Waar heb je het over? Hij vindt het heel mooi dat er in een oude vertaling staat. En het was voor hen als Lari, staat er nog in het Nederlands. Het was Lari-koek, zeg maar. Ze dachten echt van, kom op. Natuurlijk niet, hè? Accepteer het nou maar. Het was alweer 3 dagen geleden. Het is gewoon voorbij. Je kan dan ook, dat herken je misschien wel, dan kan je ook zo in dat verdriet gaan blijven hangen. Hè? Van dan wil je bijna niet meer het positieve horen. Van, laat nou maar, het is voorbij, het is over. Maar Petrus en Johannes, die worden toch benieuwd. Die zijn toch nieuwsgierig. Hè? Want die denken, het zou het zo kunnen zijn. Hij zei wel zoiets, hè. En dan gaan ze zelf er naartoe. En nou, dit verzin ik zelf hoor. Maar zie ik voor me dat ze eerst lopen en dan langzaam toch nieuwsgierig worden. En op een gegeven moment zaten dat ze gaan rennen. Allebei gaan ze, eigenlijk als jongens gaan ze, die iets willen zien, hè, gaan ze rennen. En dan staat er dat Petrus als eerste er is. Maar dat Johannes ook nog naar binnen durft te gaan. En dan zien ze die doeken netjes opgerold. En ook zij denken, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? En dat levert alleen maar meer verwarring op. En dan vertelt het evangelie van Lucas. Dat vind ik het meest mooi om te lezen met over dit verhaal. Dat er 2 mannen zijn. En die twee mannen die zijn in Jeruzalem, maar die besluiten om naar huis te gaan, naar Emmaus. Nou, deze twee mannen lopen naar huis en dat is dus ook op de derde dag. En ze lopen samen en ze praten ook na en ze hebben het. Niemand kon het ook, dat was echt de talk of the town, zeg maar. Iedereen had het daarover. Dat die Messias, voor sommigen was het de zogenaamde Messias, hij was dood. Wat een verhaal was dat, hè? Zo zullen ze over gepraat zijn en anderen zullen gezegd hebben, oh wat vreselijk, die prachtige man is overleden. Op zo'n gruwelijke manier, hoe is het toch mogelijk? Dus zo ook praten deze mannen als op het laatste. Ze lopen daar, ze hebben het erover van wat een verschrikking, hè? Wat was het erg. Ja, en hoe kon het ook? En dan ineens komt er een onbekende man tussen hun inlopen. En die zegt, sorry, mag ik wat vragen, waar hebben jullie het over? Ik hoor jullie zo praten. Zeggen ze, ja, over de Messias. Wat zeg je? Heb je het dan niet gehoord? Ze zijn bijna een beetje geïrriteerd. Ben jij de enige die niet weet van die Jezus? Heb je daar niet van gehoord? En dan staat er niet dat die persoon zegt, van nee, heb ik niks van gehoord. Hij zegt gewoon, hij nodigt ze uit om verder te praten. Nou, vertel eens. En ze vertellen over hem. Ze zeggen dat hij dus aan het kruis is gestorven. Dat hij zoveel prachtige dingen gedaan heeft en gezegd heeft. En dan lopen ze zo met elkaar verder. En dan zeggen ze ook, ja, maar er is één ding. Want de vrouwen die bij ons horen, die ook bij zijn volgelingen horen, die hebben gezegd vandaag dat ze hem gezien hebben. Dus ja, we zijn helemaal in de war. Van wat moeten we nou geloven en wat is er nou aan de hand? En ze lopen daar verder. En dan zegt die man ineens tegen hun, oh, onverstandige van hart. Jullie wisten toch dat de Christus moest lijden. En dan gaat hij met hun uit zijn hoofd, een hele geleerde man dus die in hun midden loopt. Die gaat de Torah helemaal uitleggen, die gaat de profeten helemaal uitleggen en de psalmen uitleggen. En hij zegt, kijk eens, dit heeft hij gezegd, dit moest hij doen. Dit was volgens precies volgens een patroon wat God al vastgelegd had. Dus hij gaat dat zo uitleggen aan hun onderweg. Hè. Dus het is niet zo dat ze even rustig ergens zitten en hij slaat die rollen open, hè. Dat was allemaal niet zo. Hij loopt gewoon uit zijn hoofd dat te vertellen. En die mannen die kijken naar elkaar van, zo, die man weet veel. En dat klopt. En op een gegeven moment, ze praten zo verder en ze komen bij het huis aan van die twee mannen. En die twee mannen zeggen, joh, je moet verder, maar kom anders bij ons eten. Want het is al laat, het is al donker. Kom bij ons binnen. En dan gaan ze aan tafel zitten. En dan zitten ze daar met z'n drieën. Ik vind het zo'n schitterende climax van het verhaal. Zitten ze daar met z'n drie en dan gaat die man verder vertellen. En op een gegeven moment zetten ze het brood op tafel. En die onbekende man pakt het brood en hij breekt het. En hij deelt het uit. En dan ineens hebben ze door. Dit is die Messias. Dit is Jezus. Ze voelen weer zeg maar dezelfde manier van brood breken. Dezelfde manier van schrift uitleggen. Herkennen ze, dit is Jezus. Wow. Hij is het. En dan, op het moment dat ze dat beseffen, je zou bijna even ketter zeggen, een beetje flauw eigenlijk, is die weg. Zien ze hem niet meer. Is hij niet meer in ons midden. En dan zeggen ze tegen elkaar, dat vind ik een van de mooiste zinnen uit de Bijbel, was ons hart niet brandend in ons toen hij sprak? Dat zeggen ze, was ons hart niet brandend? Want dat herken ik helemaal, dat voel je dan zo als je zo die woorden van Jezus leest, dat je hart brandt. En voor hun, zij hoorden het gewoon letterlijk, zijn stem. Ze zagen hem weer, dit brood breken op die manier. En een hart brandt van binnen. En dan, hier lees je heel makkelijk overheen. Dat vind ik altijd grappige dingen uit de Bijbel. Dan staat er, en op hetzelfde uur gingen ze weer naar Jeruzalem. En daar kan je zo overheen lezen en naar het volgende hoofdstuk gaan. Of het volgende vers gaan. Maar wat we niet beseffen is, ze hebben net dat hele stuk van Jeruzalem naar Emmaus gelopen. Ja, best wel een stukje lopen. Ik weet niet precies hoe ver, maar het was best wel lopen. En dan, omdat ze dat hebben gezien, zijn ze zo enthousiast dat ze weer helemaal teruggaan. Ze gaan helemaal terug naar Jeruzalem. Ze zijn helemaal vergeten waarvoor ze eigenlijk naar huis gingen. Dat boeit allemaal niet meer. Ze gaan heel snel terug en ze vertellen aan Petrus en aan Johannes en al die vrouwen die daar bij elkaar zijn. Ik denk in zo'n iemands huis, die een beetje een groot huis had, kwamen ze vaak samen. Jongens, we hebben hem gezien. Hij is echt. En er is nog meer verwarring, want die vrouwen hebben dat al gezegd. Petrus en Johannes hebben die doeken gevonden. Het graf was dus leeg. En deze twee mannen, die komen ook nog met dit verhaal. Dus het is heel veel verwarring. En de een gelooft het, de ander niet. En dan zie ik zo voor me dat er heel veel rumoer is. Iedereen praat door elkaar. En in één keer wordt het stil, want dan staat er een man in hun midden. Dat is Jezus. En hij zegt, vrede zij u. Vrede zij met u. En dit haal ik allemaal uit het evangelie van Lucas tussendoor. En wat ik heel blij mee ben, wat Lucas doet, is dat hij dit stukje in zijn verhaal opneemt. Namelijk, ik zal het voorlezen, het is Lucas 24, vanaf vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, dus hè, wat ik net zei, dat rumoer, die heeft dus net dat verhaal van die Emmaus-mannen gehad. Toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En dan denk je van, ze zullen aan zijn voeten vallen en ze zullen hem omhelzen, zo blij. Maar ze worden angstig en ze werden angstig en zeer bevreesd en ze dachten dat ze een geest zagen. Nou, zijn er heel veel sectes die geloven niet in de opstand. Die moet je altijd opletten als je een nieuw evangelie hoort of je hoort iets onderwijs wat je denkt, wat mooi vernieuwend. Moet je altijd doorvragen, wat geloven jullie over de opstanding van Jezus? Heel vaak gaat het daar mis. Bijvoorbeeld bij Jehovah's getuigen is het een soort geestelijke opstanding. Dus dan zou je denken, maar ze zagen een soort geest. Dus misschien zag hij er wel schimmig uit. Dus dat zou wel eens kunnen kloppen dat het dus een geestelijke opstanding was. Maar gelukkig ontkrachtte Lucas dat volledig. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik het heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En wat laat hij dan zien? Natuurlijk zijn wonden die hier in zijn pols zitten. Dat vind je misschien gek dat hij zegt handen, maar dat is heel normaal en dat in Midden-Oosten taalgebruik, dat je handen gewoon, dat is van hier tot je elleboog, dat noem je handen. Die zijn hier doorstoken. En zijn voeten. Hij laat ook zijn zij zien aan Thomas. En terwijl hij dit zei, liet hij hun handen en voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? Om nog extra te bevestigen, ik ben geen geest, maar ik ben echt. Vraagt hij, hebben jullie hier iets te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraat. Hij nam het en hij at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand zodat ze de schriften begrepen. Nou, ik heb voor 2 weken geleden heb ik al een aantal passages uit het Oude Testament gelezen. Die zijn er heel veel. Heel veel die al exact tot in detail voorspellen, zoals Psalm 22. Tot in detail voorspellen wat er gaat gebeuren met Jezus. Dus dat zal ik nu niet doen. Ik wil het wel voor de mensen die meeschrijven. Dan kun je thuis lezen Psalm 16 en Jesaja 25. Maar Jezus zegt hij dus, ik heb dus de wet van Mozes, de profeten en de psalmen heb ik vervuld. Nou, dan wil ik heel even stilstaan bij die wet van Mozes. Want wat doet Jezus? Hij vervult niet alleen maar simpelweg gewoon wat teksten. Dat doe ik nu al heel laag over, maar het is natuurlijk gigantisch profetisch. Dat hij gewoon tekstgedeeltes tot in detail vervult. Bijvoorbeeld, om maar even een voorbeeld te noemen. Er staat in Psalm 22, en zij zullen mijn kleding verloten onder elkaar. Dat is precies wat er gebeurd is. De Romeinse soldaten hebben dat kleed van Jezus gepakt. Hij had een prachtig uiteen stuk geweven kleed. Hebben ze met elkaar verloot. Daar hebben ze om gedobbeld, zeg maar. Maar dat is niet het enige wat hij doet. Maar Jezus vervult ook bepaalde patronen die God instelt. En daar hebben we stil bij gestaan. Volgens mij hebben de meesten van ons meegedaan aan de Pesach vieren. Dat was vrijdagavond. Hebben Pesach gevierd. Nou, ik had ook een groepje geleid. En Albert en Edith en Erika. Dus we hadden drie groepen en hebben verteld over die sedermaaltijd. En hebben vooral niet alleen maar stilgestaan bij Joodse dingen. We zijn niet bij elkaar om een Joden, een soort Jood te spelen. Maar omdat Jezus tot in detail ook weer dat vervult. Ja, het bloed van het lam, het bot wat niet gebroken mocht worden. De gaafheid van hem, zij staken een mes bijvoorbeeld in de vacht van zo'n lammetje. 3 dagen lang gingen ze hem inspecteren, 4 dagen lang. En Jezus droeg zo het kruis op zijn rug. Dat lam had een mes op zijn rug. En hij moest een kruis op zijn rug. Allemaal dat soort dingen. Maar ook over die opstanding. Want dat is wat ik net zei, is het Pesachfeest. Maar over die opstanding. Jezus staat ook op. Weliswaar niet op de Shabbat, maar wel op een feestdag. Ik weet niet of jullie dat weten. Maar Joden die dus niet in Christus geloven, die vieren vandaag Eerstelingenfeest. Vandaag is een feestdag. Een van de 7 feesten. Je hebt die 7-armige kandelaar. Hè? En de 3e is het feest van de eerstelingen. Nou, wat gebeurt daar bij dat? Zij vieren het morgen? Oké. Okay. Ja, na 3 dagen, ja. Ja, maar het is officieel dus donderdag. Christus is gekruisigd op donderdag. Oké, nou. In ieder geval, er wordt eerstelingenfeest gevierd. En Jezus is op dat eerstelingenfeest opgestaan. Maar ga ik heel snel in op dat eerstelingenfeest. Wat is dat? Nou, dat is een oogstfeest. Mensen die verstand hebben van landbouw, die zullen misschien zeggen, een oogstfeest is wel iets te vroeg voor oogsten. Maar Joden die planten al gerst in de winter. En dat kwam, de eerste gerst was al rijp rond deze tijd. En wat gebeurde er dan? Dan ging zo'n hoge priester, die ging naar het veld toe, pakte die een stuk gerst, sneed die af. Dat was zeg maar een heel perfect stuk van dat gerst. Dan ging die naar de tempel en dan deed hij een beweegoffer. Dat is voor ons buitengewoon raar, maar dat heeft God zo ingesteld. Dat bepaalde dingen moesten ze zo rondjes mee draaien of op een bepaalde manier bewegen voor het aangezicht van God. En zo werd ook deze eerste gerstenschoof bewogen voor Gods aangezicht. En het teken daarvan is dat alles wat ze hebben, het beste en het eerste, gaat naar God toe. Alles wat je hebt, draag je op aan de Heer. Dus het beste van je vee, het beste van je oogst. En ook je kinderen, die worden gelukkig niet letterlijk geofferd. Zo'n God hebben wij niet. Maar wat ze wel deden, dat de eerstgeborene was een belangrijk in het gezin. En die werd ook extra toegewijd aan God. Nou, dat is dus. Ik heb mensen die bij mij in het groepje zaten vrijdagavond, heb ik steeds gesproken over 3 lagen. Dus er zitten in al die verhalen 3 lagen. Al die feesten ook. De eerste laag is dus dit. Dat is de hoge priesters een stuk af moest snijden, bewegen voor Gods aangezicht. Ja, en tegelijkertijd wil ik ook. Ik maak er wel 5 lagen van, anders wordt het heel verwarrend. Dus dat is de eerste. Dan heb je de tweede laag, is dat op het moment dat Israël uit Egypte wordt uitgeleid. Dat is tijdens het Pesachfeest. Hè? Dus daar ging het om. Zij moesten bloed aan de deurposten smeren en vervolgens weggaan. Ja, dat met Pesachfeest. 3 dagen later, wat gebeurt er dan? Dan staan ze voor de Rode Zee. En ik heb dit voorbeeld al vaker zo verteld. Maar ik heb geen kinderen, maar de meeste van jullie hebben wel kinderen. Moet je je voorstellen dat je daar staat voor de zee. Je kan nergens heen, je kan geen kant op. En je draait je om en er komt een leger van, weet ik veel hoeveel duizend Egyptenaren met de farao misschien wel voorop, op van die strijdwagens met getrokken zwaarden, op jou en je kleine kinderen af. Wat een verschrikking dat moet geweest zijn. Wat voor angst ze hebben uitgeslagen. Dat is dus 3 dagen na dat feest. Ze komen op hun af. Maar we kennen het verhaal. God splijt de zee. Maar ze gaan er doorheen. Ze gaan door de zee heen. En we weten dat dus de Egyptenaren daar doorheen gaan. En dat de zee terugvloeit op dat moment. Dus al die soldaten sterven in het water. Nou, dat is dus die tweede laag. Op het eerstelingenfeest is dat gebeurd. Dat die Egyptenaren verdrinken. En wat gebeurt er dan voor hen? Dan begint er een totaal nieuw leven. Want hun oude leven, waarin ze in Egypte geslagen werden, piramides moesten bouwen, allerlei ellendige dingen moesten doen, waarin eerstgeborenen gedood werden, zijn ze nu op de overkant en zijn ze definitief klaar met die vijanden achter zich. Nou, dat is dus de tweede laag. Dus de eerste laag is die schoof. De tweede laag is Israël aan de overkant begint een heel nieuw leven. En de derde laag, dan komen we weer op Jezus, 1500 jaar later. Jezus staat op uit de dood op dit feest. En wat zegt Paulus? Want om te bewijzen dat ik dit niet uit mijn duim zuig, of dat het een of andere leuk verhaaltje is met een leuke... maar dat is ook zo gegaan. Nee, dat is precies wat Paulus zegt. Hij zegt in 1 Korinthe 15, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Dus Paulus legt ook die link. Hij is de eersteling, die derde laag. Jezus is de eersteling uit de dood opgestaan, als het ware bewogen voor Gods aangezicht. En in een heel nieuw leven, zoals die tweede laag, dat Israëlieten aan de overkant waren, begon een heel nieuw leven. Zo is Jezus, begint als het ware opnieuw. Hè. Ze krijgt een verheerlijkt, prachtig lichaam. En dan komen we op de vierde laag, dat geldt voor ons. Van wat heeft het nou met ons te maken? Nou, doordat Jezus dat gedaan heeft, en doordat de Israël naar de overkant is, hebben wij een nieuw leven. De Bijbel zegt dat wij, het staat ook in 1 Korinthe, maar dan 1 Korinthe 10, dan zegt hij dat volk zijn alle door Mozes gedoopt, als het ware. Ze zijn door een zee gegaan, door water gegaan. En zo zijn wij aan de overkant gekomen. De zee is hier, onze vijanden zijn verdronken. En ze hebben de doop doorgemaakt. Dus het eerstelingenfeest is ook heel profetisch wat betreft de doop. Er zijn ook, dat wist ik niet, maar ik las op internet dat heel veel doopdiensten met Pasen ook zijn. Dat is best wel een heel mooi moment om dat te doen. Want je begint een heel nieuw leven op een prachtig moment dat Christus ook opnieuw begon. Dat de Israëlieten of de Egyptenaren definitief achter hun waren. Het was helemaal klaar, ze waren verdronken, ze konden een heel nieuwe start maken. Dus dat is die vierde laag voor ons. Dan heb je nog een vijfde laag. Ik hoop dat jullie het nog volgen. Dat is dat omdat Jezus uit de dood is opgestaan, zegt de Bijbel dat ook wij, die als we straks ontslapen, zo wordt het genoemd, als we straks sterven, zullen ook wij op die dag opgewekt worden dat Christus terugkomt. Dus zo slaat het, dat feest van eerstelingen, of je mag het ook Pasen noemen, de opstanding van Jezus raakt zoveel lagen. En daarin zie je dus dat Jezus dat uitlegt aan die discipelen. Van kijk eens, ik weet niet of hij dit verteld heeft hoor, maar ik neem aan van wel. Van kijk, ik heb dat helemaal vervuld, tot in detail, de patronen, de feesten, de Bijbelgedeelten. Het is een prachtige plan van God wat helemaal samenkomt en wat nog een climax gaat bereiken. En dat is in de toekomst, wanneer hij terugkomt en wanneer de doden zullen opstaan en wanneer we eeuwig zullen leven met hem. Ik zal dat nog even lezen in 1 Korinthe 15. Ik las alleen maar vers 20, ik zal even verder lezen. 1 Korinthe 15, vanaf vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, door Adam is dat, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals alle in Adam sterven, omdat Adam van die vrucht at samen met Eva. Sindsdien sterven mensen, daarvoor hadden we bij garantie al eeuwig leven. Zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Adam is iets negatiefs eigenlijk in dit aspect. En Christus brengt leven. Adam dood, hij leven. Adam zonde, hij hoop en redding. Ieder echter in zijn eigen orde, vers 23. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En dan vers 24. Daarna, dus na die opstanding, komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Dus om me even terug te pakken als het ware, of een soort conclusie te trekken, ook met mijn preek van 2 weken geleden. De duivel die denkt, op het moment dat Jezus opgepakt is, daar staat voor Pilatus en definitief gezegd wordt, oké, kruisig hem maar. Dan denkt de duivel, ik heb hem. Die zoon van God, zogenaamde Zoon van God. Zullen eens kijken hoeveel die waard is als die aan een kruis genageld wordt. En dan heeft hij hem, hij hangt daar en iedereen denkt, het is voorbij, yes, we hebben hem. Joden die praten met elkaar, jongens, gefeliciteerd. Pilatus die zit rustig in zijn badhuis. Oh, ik ben er vanaf. De gezeik van die Joden, dat is helemaal klaar. He, dus zo zie ik dat dan voor me, dat is helemaal afgelopen. Maar helaas, hij staat op uit de dood en het wordt nog veel erger. Ze worden nog veel feller. Die discipelen van Jezus worden nog veel feller. En Jezus staat op uit de dood, dus, hè, wat ik zei, als eersteling, na 3 dagen. Hij is de eersteling voor God bewogen in de hemel eigenlijk. Hij staat op uit de dood. En wij mogen weten dat wij dus door de doop, daarom is de doop zo essentieel, dat we ons leven achterlaten. We staan, er zijn ook gemeentes, die vind ik eigenlijk wel heel mooi gebruikt, die zeggen ook op het moment dat ze een doopeling vast hebben, dan zeggen ze gestorven met Christus en dan doen ze iemand onder. En opgewekt met Christus. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Je sterft in het water eigenlijk aan jezelf. Aan je oude leven. En je staat op in een nieuw leven. En zo is het ook met... het is precies wat Christus heeft gedaan. En dus door zijn dood en opstanding hebben ook wij hoop. Hè, dan mogen we naar uitzien dat wij ook straks als we sterven. Of als je een geliefde verliest. Dan mag je hoop hebben. En mag je erop vertrouwen dat ook Christus... hem of haar uit de dood opwekt op die laatste dag. Dit is niet het einde. En de discipelen die werden alleen maar feller hierdoor. Ja, want het bewijs, dat heb ik een aantal keren geleden over gepreekt. Het bewijs dat dit echt gebeurd is, is onder andere Paulus. Paulus die vervolgde, die dacht, wat opgestaan, wat ketters, kom hier. Ik zou jullie eens aanpakken. Hij zei zelfs, mag ik naar Damascus, want daar zitten nog meer Joden. Die geloven in die stomme Messias. Ik zal ze eens aanpakken. Ja, is goed Paulus, ga maar. Neem een paard mee. Hij gaat onderweg. Christus verschijnt aan hem. Hij valt van zijn paard en ook hij verandert radicaal. Helemaal de andere kant op. Hij staat daar briesten van vervolging. Als een leeuw, hij brulde van zo kwaad was hij op die christenen. Maar hij verandert volledig. Hij draait om als een blad aan de bomen en wordt juist een van de grootste apostelen van het Nieuwe Testament. En ze gaan door en het evangelie verspreidt. Het komt helemaal in de Rijkerswoerd uiteindelijk. En daarom zitten we bij elkaar. Want nog één stukje uit 1 Korinthe 15, dat is een van mijn favoriete hoofdstukken, excuses. Vers 14, als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Als dit niet was gebeurd, wat deden we hier dan? Hadden we net zo goed nu kunnen gaan golven met z'n allen of zo. Ze hebben echt totaal niks te doen hier. Maar dit is waar gebeurd. Ik heb vorige keer al die feiten genoemd, ga ik nu niet opnieuw noemen. Er zijn keiharde bewijzen. Heel veel mensen komen tot geloof omdat ze hierin gaan duiken. Omdat ze zien, maar dit hier is niks tegen in te brengen. Die Paulus was eerder een vervolger en is nu helemaal de apostel geworden. Jacobus, de broer van Jezus, dacht, ach, dat is mijn broertje jongens, let niet te veel op hem. Dat is echt niet de Messias hoor, geloof mij. Ik heb gewoon discussies met hem gehad. Ik heb samen met hem getimmerd, dat is niet de Messias. En ook hij verandert volledig als hij ziet, dit is hem, dit is de Messias. Hij is opgestaan, hij leeft. Ik ga met jullie bidden. Heere God, wat is het geweldig. Heere, wat is het een prachtig verhaal, maar ik dank u dat het niet blijft bij een verhaal. Want ik kan hier ook mooie verhalen vertellen over allerlei andere geschiedkundige dingen, maar dit is... Ja, dit is waarheid, Heere God. Ik dank u wel. En ik bid dat die waarheid ook niet alleen in ons verstand komt. Dat we denken, ja, het zal wel, maar ook in ons hart komt. En dat ons hart, net als die twee discipelen, brandend in ons zal zijn, Heer. Dat we denken, wauw, dit is het evangelie. Dit is die boodschap die mensen moeten horen. Dat Christus leeft. Dat hij niet dood is, maar opgewekt is, Heer. Ik bid dat we dat ook zullen doen. Ook als we vandaag en morgen misschien in contact komen met familieleden tijdens het paasfeest, waarin het gebruikelijk is elkaar te ontmoeten. Ik bid dat we dan ook met dat hart wat brandend in ons is, ook zullen vertellen waar het werkelijk om gaat. Niet om een paashaas of om paaseieren, maar om Christus die uit het graf opgewekt is. Heer. En ik bid dat we dat zullen vertellen met boldness, met moed. En dat we gewoon ja, niet terughoudend zijn om dit te vertellen. Heer, en ook als we droevig zijn, als we iemand verloren hebben, of als dat nog gaat gebeuren, dan bid ik dat we, ja, dat we ons vasthouden aan die hoop. Dat u, omdat u zelf als eerste opgewekt bent, dat ook wij zullen opgewekt worden op die laatste dag. Heer, we zien uit naar uw komst. We zien uit naar hoe u die andere feesten van u nog gaat vervullen. Daar kijken we naar uit. En ja, we willen ook waakzaam zijn, zoals u ons oproept. Waakzaam zijn en bidden. Amen.